Deze podcast wordt u aangeboden door Goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden zijn de haantjes van Herman Kramer toch echt niet te versmalen.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast.
Daar zijn we weer in een nieuwe lente met het oude geluid en een nieuwe producent en technicus Ton van der Hoeven. Dit is aflevering 1 van alweer het tweede seizoen van de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast. Namens Edwin Struis heet ik volkskrantverslaggever, schrijver en brildrager
poëet.
Willem Vissers. En poëet, van harte welkom als derde man. Over brillen later meer. Willem, jij bent behalve druk met de krant, ben je ook een boek aan het schrijven.
Dat klopt.
En dat boek gaat over?
Het gaat over PSV.
En het is je, hoeveelste boek? 10, denk ik?
Weet ik niet.
Of weet je niet?
Nee. Hij is de tel kwijt.
Maar vertel eens over PSV, want dat is een beetje vaag.
Nou ja, PSV wordt waarschijnlijk kampioen.
Nog
ja.
Even een slag om de arm, denk ik.
We houden een klein slagje om de arm, maar daar mag je wel van uitgaan. Dus we zijn nu al begonnen. En het gaat heten PSV, de beste van de eeuw. Dan zullen jullie zeggen, ja, hoe kom jij daar nou bij? Maar PSV is de eerste die deze eeuw, waarbij ik me nog vergiste, want ik dacht eerst dat de eeuw begon op 1 januari 2000.
Ja, dat denkt iedereen. Ja.
De eeuw begint op 1 januari 2001.
Juist.
Dat maar is een leuk weetje voor de luisteraars.
Ja. Maar ook dan
pikken we even
is
mee,
PSV man. De beste van de eeuw. Winnen nu hun 10e titel, Ajax had op 9. Dus in die zin is PSV de beste van de eeuw.
Ja. En schrijf je dat alleen, dat boek?
Dan schrijf ik met de collega's, de gewaardeerde collega's Bart Vlietstra en Guus Peters. Dus we doen het met z'n drieën. Het is natuurlijk een hele klus. En we willen zo snel mogelijk na de titel willen we uitkomen.
Oké. Okay. En wie geeft het uit?
Marieke Derksen. Over Amstel.
Over Amstel.
Inside.
En nog een eind moet er geen eindredactie over worden gevoerd? Of,
de eindredactie, daar heb ik een zeer gerenommeerde man voor aangetrokken. En die zit nou recht tegenover mij.
Oké. Okay.
Oh, prima zeg.
Dat moet dan bijna wel Ton van der Hoeven zijn. Oké, mensen, de show is begonnen.
Waar zijn ze gebleven, de sterren van toen? Brilstand duikt het verleden in en haalt van alles en nog wat boven water.
Ik zeg het GAK, Hengelo.
GAK Hengelo, zeker.
GAK Hengelo, 1974, het WK.
Ja.
En de selectie. En een grote onbekende.
Eenmaal zullen wij de kampioenen zijn. FC Twente, FC Twente. Eenmaal zullen wij de kampioenen zijn. En daar kan niemand in de wereld iets aan doen.
Blijft een lekker nummertje.
Heerlijk.
Edwin.
Ja, ik denk dat Eddie Achterberg aan het voorzingen is.
Aan het voorzingen, ja. FC Twente in 19...
Begin jaren 70.
Begin jaren 70.
Maar goed, FC Twente en het WK 74. Ja, dan hou je natuurlijk weinig spelers over.
Dan wijst alles op. Eén man, twee mannen.
Nou ja, Piet is natuurlijk dood. Maar de andere, en die zagen we toevallig laatst op een heel mooi filmpje voorbij komen. In Frankfurt, waar de WK-selectie uit 74, tenminste de mannen die nog het leven hebben, bij elkaar kwamen. En dan moest je toch even goed kijken wie die ene man nou was. Want ja, hij heeft natuurlijk geen minuut gespeeld.
De grote onbekende van de WK-selectie in 1974.
Nou ja, zullen we het dan maar onthullen?
Ja.
Kees van Iersel.
Kees van Iersel. Waar zijn ze gebleven? Waar is hij gebleven, die ster van toen?
Nou ja, zijn roots liggen dan in Breda. Waar de hele familie van Iersel voetbalde bij de Baronie.
De Baronie.
Tweede divisie. Zoals daar waren vader Andol.
Andol.
Andol, ja, een beetje een rare naam eigenlijk, nu het zo uitspreekt.
Dat hoor je niet vaak, Andol. Andol van Iersel, oké.
Okay. Andol van Iersel en ook zijn ooms Toon en Pim. En een generatie later speelde hij samen, ook bij de Baronie, met zijn broers Ad en Henk. Kees van Iersel. Dus eigenlijk hebben daar 6 van Iersels in het eerste van de Baronie gespeeld. Toch wel mooi. En dan denk je, de Baronie, tweede divisie, NAC, iets grotere club uit die buurt. Die willen wel graag zo'n Kees van Iersel hebben. Maar zei de secretaris van NAC van, nou ja, dat soort spelers hebben we eigenlijk al genoeg. Maar toen ging Kees Rijvers namens FC Twente.
Kees Rijvers was toen trainer van Twente.
Toen trainer van FC Twente, achter hem aan. Ja, toen dacht NAC van, oh jeetje, eigenlijk kan hij misschien wel heel goed voetballen. Maar goed, toen had Kees zijn naam of zijn woord al gegeven aan FC Twente. En verhuisde hij naar Tukkerland.
Waar hij deel ging uitmaken van een legendarische roemruchte defensie.
Zeker, roemruchte defensie. Nou ja, ik zei al, Piet Schrijver stond er op de goal. Je had Kalle Oranen als linksback in het centrum. Had je Epi Drost uiteraard.
Pingelaar. Pingelaar in eigen stafselgebied.
De Vries.
Willem de Vries.
Willem de Vries, dank je. En Kalle Oranen als linksback, had ik al gezegd. En dan stond Kees van Iersel rechtsback.
Ja.
En ja, en die gasten die in het seizoen 71-72 hebben die maar 13 tegentreffers in één seizoen. Dat is nog steeds een record. Hebben we hoeven incasseren. 13 tegentreffers. Nou ja, PSV heeft het dit seizoen redelijk gedaan op dat gebied. Maar hebben toevallig...
PSV zat even, hebben onlangs verloren van NEC.
Ja, dat klopt, onlangs.
Met 3-1.
En die stonden op 13, dacht ik. Ja, ja, dus die staan nu op 16. 16. Dus ja. Dat record
blijft staan.
Wordt dat niet verbroken.
Zal nooit meer verbroken worden.
En waarschijnlijk nooit meer, want 13 tegengoals.
Ja, maar het gekke is natuurlijk wel, 13 tegengoals, maar echt lang geen kampioen. Want Feyenoord had, geloof ik, ik heb vanmorgen even naar de eindstand gekeken. Ik ben het even vergeten, maar ik dacht 6 punten voorsprong. Want ze hebben heel vaak gelijk gespeeld dat jaar.
Ja, vaak 0-0, denk ik.
Dat denk ik dan wel. Het zal niet 6-6 zijn geweest vaak.
Daar zijn wij van Brilstand zijn we daar gewoon blij mee. Met de 0-0.
Maar WK74, dan denken wij natuurlijk aan, nou ja, noem de namen maar op.
Ja.
En ook van reserves die zich in de kijker speelden. Van de Kerkhof, Theo de Jong. Maar Kees van Iersel is eigenlijk helemaal niet het boek voorgekomen.
Hij heeft 1 wedstrijd op de bank gezeten. De allereerste wedstrijd. Want toen was Rinus Israël er nog niet. Want de vader van Israël die overleed. Dus Rinus die sloot pas later aan. Hij heeft 1 wedstrijd op de bank gezet en de rest van de wedstrijd zat hij op de tribune. Maar goed, dat wist hij al van tevoren, want hij kwam voor het toernooi moest hij natuurlijk bij Rinus Michels langskomen. Nou ja, je begrijpt het al, wat hij te horen kreeg. En normaal gesproken zit op de tribune, kreeg hij te horen. Ja, achter Wim Suurbier. Ja, Wim Suurbier was natuurlijk de onovertroffen,
onomstreden
rechtsback van het Nederlands elftal. Dus Kees zat keurig op de tribune en heeft al die wedstrijden langs zien komen. Ja, en voelde zich later niet onderdeel van de oranje machine. Nee.
Zoals zwembadincident, was hij daar nog bij betrokken?
Kees? Nee, hij heeft het allemaal van horen.
Nette man, denk ik.
Heel nette man.
Ja.
Hij heeft 10 interlands gespeeld. En
zes, volgens mij.
10. Oh, 6.
Ik zeg 6.
Jij zegt 6.
Kunnen we nakijken.
Hij heeft tussen de 6 en 10 interlands gespeeld. om en nabij.
Laten we het op 8 houden.
8,5. Ja. 8. Even kijken, 6. 2 onthouden. Ja. 8. En tijdens de eerste interland zat hij met Johan Cruijff op 1 kamer. Nou ja, en die omschreef je dan als een normaal ventje.
Ja, dat is fijn om te horen.
Dat vind ik wel fijn om te horen.
Ja, dat Johan Cruijff niet neerkeek op Kees van Iersel uit Breda.
Uit Breda.
Ja.
En die later dan... bij FC Twente furoren maakte. Ja, al tijdens zijn actieve loopbaan kwam je al bij het GAK Hengelo.
Wat deed hij daar
precies? Aan de slag. Ja, ik denk toch dat hij uitkeringen moest beoordelen. Want dat deed het GAK. Hè? De gemeenschappelijke administratiekantoor run.
Ja.
Misschien wel.
Omdat deze rubriek eigenlijk gaat over waar zijn ze gebleven. Dus wij moeten wel antwoord geven op de vraag waar is Kees van Iersel gebleven.
Ja, nou, hij
maar de GAK Hengelo is
GAK Hengelo, maar hij is natuurlijk nu al 78.
Ja, hij is zelf
dus hij is natuurlijk al
geniet van een welverdiend pensioen.
En af en toe duikt hij dan op, als bij een reunie van het Nederlands elftal. Wat overigens, jij was in Frankfurt, hè?
Ik was in Frankfurt, maar ik ben niet bij de reunie geweest. Maar we hebben allemaal wel misschien daar een filmpje van gezien.
Ja.
Het was prachtig om te zien hoe de spelers elkaar begroeten.
Ja.
De KNVB heeft, vind ik, ook een goed initiatief genomen. Ze hebben het eerder met vrouwen gedaan naar Engeland toe. Die zijn toen naar Engeland geweest met oud internationals van vrouwen. En nu dachten ze, dat gaan we ook doen. De animo was groot, in Duitsland helemaal niet. Hè. Dat was heel gek.
Want die waren ook uitgenodigd.
Duitsland was ook uitgenodigd. En Duitsland was opvallend dat er nog veel meer leven. Hè. Van Duitsland zijn er pas een paar dood. Van ons is bijna de helft zo ongeveer overleden.
Ja.
Maar die van Duitsland hebben dan weer een heel slechte band blijkbaar met de bond. Er waren er maar 1 of 2 of 3 die hadden maar ingeschreven. Dus die Duitsers zijn uiteindelijk helemaal niet gekomen.
Nee.
En Nederland is met een leuk groepje. Van Aanigem was er zelfs bij. Die mocht dan Jaan de Graaf meenemen. Want dat is een vriend. Van Aanigem had gezegd, als Jaan de Graaf mee mag, die speelt maar even voor International. Dan ga ik ook. Nou ja, dat was Neeskens er en Krol. En Krol die pakte Eddie Treitel zo mooi met het kale bolletje. Ja. En Ruud Krol echt met zo'n warme Italiaanse, Zuid-Europese omhelzing.
Heerlijk.
En iedereen een beetje op zijn eigen manier. Ze hadden het echt, je kon zien dat ze het naar hun zin hadden. Dat ze het leuk vonden om elkaar weer te zien.
Ja.
En die Kees van Iersel, die was natuurlijk nu ook. Hè, want toen was die natuurlijk een beetje in de schaduw. En nu ook. En die vond het dan gewoon leuk om daarbij te zijn.
Ja.
Hij heeft overigens ooit bij de Baronie na 7 seconden...
een doelpunt gemaakt.
Gescoord.
Dat klopt.
En dat is heel lang het snelste doelpunt in betaald voetbal geweest. Nu is daar een beetje... Er is natuurlijk vaak een beetje... Hè, want die toen 7,3 of 7,2. Je hebt natuurlijk later die Waslander die is heel snel scoorde.
Ja.
En Vito van Crooy bij Sparta. Vorig jaar of zo, of 2 jaar geleden. Mm-hmm. Meteen van de aftrap. Maar ik heb die Kees van Iersel straks nog even een filmpje gezien. Het was ook nog de aftrap blijkbaar van de tegenpartij. Bij de snelle doelpunt.
Ja, dat maakt het helemaal fantastisch. Dus
dat maakt het helemaal fantastisch.
Ja, hij was ook aanvaller hè, in die tijd van
hij
de Baronie.
Hij is door omgebouwd, Kees Rijvers, omgebouwd. Mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Maar
nee,
omgevormd tot rechtsback.
Ja, met alle plezier van die.
Mooi mannen.
Weet je wat je krijgt als je 16 wordt?
Nou, nou.
Allemaal puistjes. Weet je wat er weggaat als je Axolon gebruikt?
Nou, nou.
Al je puistjes.
Axolon.
Weg die puistjes.
Axolon. Verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
Anko zelfrijzend bakmeel. Eerste klas kwaliteit, weet je niet? Anko. Zelfrijzend bakmeel.
Cultuur met een grote en een kleine C. Welk voetbalboek heeft Brilstand nu weer gelezen?
Ed, jij hebt een boek voor je liggen.
Ik heb een boek voor me liggen.
Met een groene kaf met foto's.
Van Tom van Hulsen.
Tom van Hulsen.
Die kennen wij als ex-hoofdredacteur bijvoorbeeld van Voetbal International.
Ja.
Tegenwoordig eindredacteur bij Trouw. Hij heeft een boek geschreven, FC Londen. En dan denk je van, waar gaat het over? Of denk je dat dan niet? Of denk, ja, dat je, denk heb je meteen iets voor?
Wel, maar als je een boek schrijft en je noemt het FC Londen, denk ik dat het over het voetbal in Londen gaat.
Ja, dat is in één keer helemaal goed. Ik wou nog een paar keuzemogelijkheden. Nee, je zit er meteen bovenop. Heel goed. Ja, de onderkop is ook een rondleiding door de voetbalhoofdstad van de wereld.
Ja.
Nou, is Tom niet de eerste die dit heeft bedacht,
nee,
dit plan? Want er zijn meerdere boeken daarover. En Santos kan me nog herinneren dat hij daarmee kwam.
Voetbal International heeft wel een special gemaakt.
Ook, overigens. Maar Tom heeft het heel mooi aangepakt. Ik heb het afgelopen paasweekeinde gebruikt om
Om
de dagen door te komen. En dat is mij prima gelukt met FC Londen. Natuurlijk krijg je alle clubs die in Londen spelen. Ja, dat zijn er natuurlijk nogal wat 13 profclubs.
13 in het betaald voetbal.
In het betaalde voetbal. En er 4 nog daar vlak onder. Ja, ik bedoel, je kan elke dag daar naar een voetbalwedstrijd. Kijk, Londen is zo groot als de provincie Utrecht, hebben ze me altijd laten vertellen. En dat er dan 13 profclubs zijn in de provincie Utrecht.
Ongelooflijk.
Dat is eigenlijk ongelooflijk.
Ja, ja. Maar er wonen ook wel veel meer mensen dan in de provincie Utrecht.
Tuurlijk. Nee, dat speelt zeker een rol.
Even kritisch.
En zelfs als je niet van voetbal houdt, kun je ook nog door Londen lopen. Ja. Zonder dat je ook maar één benul hebt van een stadion. Maar ja, het is ook een soort eerbetoon aan verdwenen stadions. Ja, zo White Hart Lane, Upton Park. Er zijn natuurlijk heel Highbury. Er zijn natuurlijk heel veel stadions verdwenen. Griffin Park. Maar ja, die worden ook allemaal keurig behandeld. Maar er komen ook heel veel dingen naar boven. Ja, zeg maar ook wat toeristische trekpleisters waar de Beatles gelopen hebben over dat zebrapad.
Abbey Road.
En waar Tommy Cooper zijn laatste adem heeft uitgeblazen.
En waar was dat?
In een theater in Londen.
En maar heeft dat iets met voetbal te maken nog? Of?
Nee, maar dat is ook het grappige, dat het niet alleen maar over voetbal gaat.
Nee.
Hij is ook langs geweest bij het geboortehuis van David Bowie, het woonhuis van Amy Winehouse. Alles komt voorbij. Het is
dus niet alleen voor voetballiefhebbers.
Het is niet alleen voor voetballiefhebbers. Het staat vol met leuke anekdotes. Waar die hond Pickles ooit die gestolen wereldcup gevonden heeft. Weet je wel. Ergens onder wat afval aan de hoek van de straat. Dus nee, het is een aaneenschakeling eigenlijk van leuke wetenswaardigheden. Dus nee, zeer, zeer de moeite waard om daar eens...
Willem, wel eens geweest in Londen?
Ja, daar ben ik wel eens geweest.
Londen, ja.
Ja.
Ja, ja.
Ja. Nou ja, dan kun je inderdaad. Ik heb een keer, ben ik geloof ik op een, ben ik 4 dagen achter elkaar ook naar het voetbal geweest daar.
Ja.
Ik geloof op vrijdag naar Queen's Park Rangers, op zaterdag naar Chelsea, op zondag naar Fulham. En op maandag ging ik toen naar Wimbledon en die waren toen net teruggekeerd, want Wimbledon had eigenlijk ruzie.
Ja.
En op een gegeven moment konden die de licentie geloof ik van Milton Keynes Dons of zoiets, MK Dons, die konden ze overnemen, maar dat wilden ze niet. Want MK Dons is een soort slaapstadje buiten Londen. Daar wil je niet doodgevonden worden.
Milton Keynes.
Ja, Milton Keynes. Dat wil je niet. Dus zij wilden niet. Ze zijn helemaal teruggegaan naar de laagste regionen van het voetbal.
9e divisie.
Daar ben ik toen een keer geweest. De wedstrijd Wimbledon tegen Kingstonie. En ik zal het nooit vergeten. En nu, een paar weken geleden, Wimbledon is best wel weer opgeklommen. Speelden ze tegen MK Dons, pas geleden.
Ja.
En die wedstrijd werd in de laatste seconde beslist. Door Wimbledon, die won die wedstrijd. En er is echt die euforie in het stadion is echt ongelooflijk.
Ja, ja.
Er is een filmpje van waar de mensen echt, die spelers op tussen dat publiek duiken en helemaal, er is een, zo'n stoel was zo'n klein jongetje. En dan denk je, leeft dat jongetje nog wel? Maar die komt dan op een gegeven moment weer onder al die mensen uit.
Heerlijk.
Ja, het is echt geweldig hoe die club nu weer op zichzelf eigenlijk is begonnen. De supporters erachter, wat je eigenlijk vaker zou willen zien bij clubs. Van neem het initiatief zelf in hand. En nu ook bij Vitesse, je zou zo graag willen dat zo'n club gewoon op een normale manier door zou kunnen gaan zonder allerlei rare investeerders.
Ja, en dat kan natuurlijk in Engeland. Dan kun je gewoon in de 9e divisie.
Kun je
en,
beginnen.
En op een dag kun je gewoon in de Premier League spelen. En word je rijk van alle tv-gelden. Dus, maar toevallig, dat verhaal staat daar ook in vermeld van Wimbledon. En ook dat bijvoorbeeld Wimbledon supporters niet naar die uitwedstrijd gaan van MK Dons.
Nee.
Want dat kunnen ze niet over hun hart verkrijgen. En dat ligt ook 100 kilometer buiten
Londen. Of zo.
Die club werd gewoon opgepakt en daar neergegooid. Wat je in Amerika nog wel eens met
de licentiehouders.
Met licentiehouders hebt. Ja. Dus ja, het is, dat is vreselijk. Ja, nou ja, dus nee, het is zeer lezenswaardig en prima te doen. Ja.
Ja, goed nieuws voor de luisteraars is dat uitgeverij De Kring maar liefst 3 exemplaren beschikbaar heeft gesteld.
Ja.
Dus wie mailt naar brilstand@gmail.com maakt kans op een exemplaar van het boek van Tom van Hulzen.
Daar verloten we 3 exemplaren.
Hoeveel brillenglazen krijgt dit boek, Ed?
Nou, ook dit seizoen gaan we voor 5 als het maximum.
Ja, 5 is het maximum.
Dan ga ik voor 4 brillenglazen.
Nou, heel knap.
Heel knap. Ja. Van harte aanbevolen. Inmiddels is Frits van Turenhout aangeschoven.
Wij spelen vandaag Toto 2. Totaal in de pot 309.100 gulden. Eerste prijs van 123.000 gulden royaal. Een tweede prijs van 77.300. En een derde prijs van 108.200 gulden. De kruisjes staan als volgt. Go Ahead Eagles 1. Feyenoord 1. Amsterdam 2. Roda JC 1. NEC 3. De Graafschap 3. AZ 1. Haarlem 3, PSV 1, Wageningen 2, Willem 2, een 2, Groningen 3, FC Vlaardingen 3. Nog even met u meekijken. 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 3. Volgende week, dames en heren, al het nieuws betreffende Toto nummer 3.
Dat is goed nieuws. Toto nummer 3 volgende week.
Ik had er 8 goed. Hoeveel had jij?
Willem, heb jij wel eens wat gewonnen?
Nee, ik heb nooit meegedaan.
Heb je niet als jongetje in echt Limburg, nee. Mocht je nooit een rijtje invullen?
Nee, gaf mijn ouders niks van voetbal, dus het is me helemaal niet meegegeven. En B, ben ik ook nooit geïnteresseerd geweest in gokken. Of
nee, maar de Duitse lotto deden ze daar heel erg.
Ja. Nee, ik heb er nooit aan meegedaan. Nee. Nee.
Heb je wel voorspellende gaven of niet?
Ook niet. Nee, ik heb ooit, ik heb 1 keer de pool gewonnen bij de EK-finale. Wel de belangrijkste wedstrijd in 1-0, 2-0. Nou, dat had ik wel goed. Maar ik weet niet eens wat ik toen gekregen heb. Gewoon 50 euro of zoiets. 50 gulden toen nog in die tijd. Tijdens de TT van Assen. Dat was op dezelfde dag als de EK-finale.
Voorbij. Oh, en voorgoed voorbij. In de krochten van de geschiedenis gaat Brilstand op zoek naar verdwenen fenomenen uit het voetbal.
Verdwenen fenomeen. Welk verdwenen fenomeen wil je bespreken, Edwin?
Nou ja, omdat we toch van Brilstand zijn en dat je dat vroeger toch wel vaak zag. Ja, een speler met een bril.
Een speler met een bril.
Ja, dat is een beetje uit het, Ja, ik wou zeggen uit het straatbeeld, maar meer uit het veldbeeld verdwenen eigenlijk. Hè? Herinner jij je misschien nog?
Nou, we moeten een onderscheid maken, denk ik, tussen de Edgar Davids bril. Hè, die droeg natuurlijk een bril om zijn ogen te beschermen.
Ja.
Of gewoon een brildragers...
Een soort ziekenvondsbril zie ik dan ook voor me. Hè?
Bijvoorbeeld.
Zo'n rondje.
Ja. Ik herinner me van voetbalplaatjes van vroeger. Peter van der Merwe.
Keeper van NAC.
Een keeper met een bril. En Rini Zizerel. Maar die stond alleen op voetbalplaatjes met een bril.
Ja, volgens mij in het veld dan weer niet.
Nee.
Laatst in dat filmpje had hij wel weer een mooie, modieuze bril op in Frankfurt. En nog een keeper uit de Zaanstreek. In de Schouten of zo.
Dick Schouten.
Dick Schouten.
KFC en Alkmaar Zaanstreek. Ja. Later bestuurslid bij... Ik mis je ze, voetballers met een bril?
Of nou, ja, natuurlijk wel. Ja, wij missen dat soort dingen, weet je wel. Zwarte voetbalschoenen.
Geen shirtreclame. Voetbalreclames in de rust
in plaats van tering herrie. Getetter. Mijn god, bij de PSV ook. Elke keer als je daarheen gaat, echt, je moet gehoorbeschermers meenemen. Want vooraf komt er gekrijs los uit die boksen wat ergens op slaat.
We zetten nog even de schijnwerpers op de allerberoemdste brildrager.
We leven snel, dat weet ik wel, en we vergeten gauw. Toch is er af en toe eens iets, wat ik mijn leven lang onthoud. Jawel meneer, de Wereldcup, dat was het toch wel weer. Soms spookt dat feest nog door mijn kop, dan denk ik telkens weer. Het brilletje van Van Dalen, dat is niet te betalen. Dat was geen peulenschilletje, toen kwam ineens dat brilletje. Dat brilletje van Van Dalen, die joeg hem toen tussen de palen. Die fijne schuiver in de hoek, komt in het gouden boek.
Ja. Ik blijf het zeggen, het blijft een lekker nummertje.
Ja, dat is een enorme meezinger dit.
Willem, over wie hebben we het hier? Schets even de achtergrond.
Joop van Dalen.
Dat is niet de dikke Van Dalen, toch?
Nee. Joop van Dalen was viel hij in als spits. Het was een echte jongen die dicht in de buurt van de Kuip was geboren. Op een gegeven moment ook met een geleende bal heeft leren voetballen op straat. Hij ging op straat voetballen, maar hij had geen bal, want er was geen geld voor een bal. Dus er was één jongen in de buurt die dan een bal had en dan gingen ze samen mee voetballen. Nou, op een gegeven moment komt hij bij Feyenoord. En dan mag hij een aantal keren invallen voor Overtjienval, die naar het WK moet in 1970.
De legendarische Zweedse spits.
En hij heeft een aantal keren ingevallen, maakte ook wat doelpunten, maar werkte ook bij de PTT. Het was een van de jongste, ik heb toevallig nog een documentaire van hem bekeken een tijdje geleden, een van de jongste loketbedienden van de PTT.
Zo.
Dus hij is ook mee geweest. De Happel heeft hem een aantal keren laten invallen, Ernst Happel de trainer. Als spits. Hij maakte toen ook best veel doelpunten. Hij is ook meegeweest naar die legendarische Europacup finale in Milaan, waar Feyenoord het eerste Europacup van Nederland won.
Per luchtpost, toch?
Ja, per luchtpost, ja. Maar toen moest hij ook een paar dagen vrij nemen van de PTT. Want hij werkte eigenlijk bij de PTT en dan ging je 's middags trainen en af en toe had je een wedstrijdje. Maar nu moest je naar de finale, een paar dagen weg. En hij heeft ook die zelfs bij de huldiging in Rotterdam, daar kon hij eigenlijk niet bij zijn, want hij moest gewoon weer werken. Dus... Nee, hij is wel bij de huldiging geweest, maar hij is niet bij de huldiging op het Catshuis. Hij was de huldiging op het Catshuis. Toen zei hij, ja, ik heb nou al een aantal dagen vrijgenomen.
Ik moet aan het loket zitten.
Ik moet nou weer aan het loket zitten. Het houdt een keer op. Maar Joop van Dalen heeft dus... Het gevolg van die Europacup was dat Feyenoord voor de Wereldbeker mocht spelen.
Ja. Ja.
Tegen Estudiantes de la Plata uit Argentinië. Ja. Ja. Dat waren toen vaak wedstrijden die Nederlandse clubs dachten, moeten we dat eigenlijk wel doen? Want de geruchten waren dat er heel erg geschopt werd. Met name in dat Argentinië. Nou, Feyenoord speelt uit, speelt 2-2. De beslissing moet vallen in de Kuip. Joop van Dalen valt in en heeft daar de schuiver die net bezongen werd door Luc Lutz, geloof ik.
Ja, zeker. Luc Lutz.
Met een liedje van een tekst van Toon Hermans, dacht ik. Want ik
heb
Toon Hermans tekst geschreven.
Toon Hermans.
Dus hij scoort in de 65e minuut ongeveer met een mooie schuiver, invaller. Hij gaat juichen, heel uitgebreid. En vervolgens...
Ja, en nu naderen we een legendarisch moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.
Het brilletje wordt van zijn neus gepakt. Door een snode Argentijn.
Ja.
En ik heb er even opgezocht wie dat is, want er zijn verschillende verhalen over. Het is die. Maar het schijnt te zijn Oscar Malbernat.
Ja.
Die heeft het brilletje afgepakt. Maar als een soort estafetteloper, zeg maar bijna Femke Bol-achtig, gaf hij dat brilletje door aan een andere Argentijn. Ook een snode Argentijn.
Maar Joop zat in de achtervolging.
Joop in de achtervolging, maar die wilde zijn bril terug.
Ja, natuurlijk.
En die andere was Carlos Pachamé. En Carlos Pachamé,
de naam alleen
die
al.
Tweede Argentijn, die schijnt die bril te hebben doorgebroken. Doorgebroken, die bril op de grond gegooid.
Voor de verbaasde ogen van...
Op de grond gegooid. Er schijnt ook nog op getrapt te zijn. En de Argentijnen hebben later verklaard. Ja, het was misschien wel onsportief. Maar we moeten er wel bij bedenken. Joop van Dalen soms die bril in de wedstrijd opdeed en soms afdeed. Dus hij had hem eigenlijk misschien helemaal niet nodig voor zijn ogen. Maar het was gewoon een beetje... Het was gevaarlijk. Want met een bril voetballer konden wij ons aan baseren.
En die trainer zei ook, het is verboden. In dus Argentinië om het bril met een bril te spelen.
Dat moet er even dus zij vonden het oneerlijk dat Joop van Dalen een bril op had. Extra goed zicht had. En daardoor een doelpunt maakte. Dus zij gingen er met die bril vandoor, hebben die bril kapot gemaakt. En die bril kunt u nog steeds zien in het museum van Feyenoord. Waar ook de mail van Eddie Treitel is opgebaard eigenlijk, opgezet.
Ja, daar gaan twee verhalen over, dat hij ook elders die mail is opgebaard.
Ja, er zijn meerdere mailen geraakt. Met
in het Sparta Museum. Schijnt die
staat
ook een. Staat ook een mail.
Maar het brilletje van Van Dalen ligt daar in de vitrine. Ja. En natuurlijk een legendarische speler die eigenlijk daardoor heeft nooit in het Nederlands elftal gespeeld. Hij heeft, maar was wel bij Feyenoord een heel bruikbare speler.
Nuttig, ja.
En is later nog, en dat vind ik dan weer leuk, naar Fortuna Sittard gegaan.
Och jeetje.
Ja,
zo.
Nou, net in de tijd dat ik daar een beetje supporter werd. Dus ik werd daar eind jaren 70, ging ik met mijn vrienden van Rios 31 naar Fortuna. En wij waren heel trots. We gingen dan met de trein naar Fortuna. Dat Joop van Dalen, de grote Joop van Dalen.
De man die de Wereldcup naar Rotterdam bracht.
Rotterdam, dat hij bij ons clubje kwam spelen. Ja. En toen had hij ook nog een bril op.
Had hij ook nog een bril op?
Ja,
ook in het veld?
Volgens mij niet altijd. Maar ik kan me nog 11 foto's herinneren dat hij in ieder geval wel zijn bril op had. Of hij die in de wedstrijden ook nog op had, weet ik niet. Misschien is hij op een gegeven moment overgestapt op zachte lenzen.
Ja, want later kreeg je natuurlijk die contactlenzen.
Ja.
Dan kregen we het fenomeen dat allerlei spelers op een knie op het veld zaten omdat iemand zijn contactlens was verloren.
Ja.
Ja, dat mis ik ook eigenlijk.
Met z'n allen zoeken?
Nou ja, dat de spelers op hun knieën gingen zoeken van ik ben mijn contactlens kwijt na een kopduel of
en
zo.
En in de rust ook nog.
En in de rust nog wat supporters op het veld of stewards die dan op... Ja.
Ja, en dan niet vinden.
Jammer is dat. Maar Willem, jij bent ook zelf brildrager.
Ja.
Ook als voetballer, hè?
Voetballer kun je het eigenlijk niet meer noemen.
Nou,
maar,
je beweegt je voort.
Ik heb mijn hele leven wel met een bril op.
Ja, nou, niet mijn hele leven, want toen ik jong was zag ik nog redelijk goed. Maar op een gegeven moment heb ik wel zo'n bril gehad. Eerst een sportbrilletje en nu de laatste tijd ik was in een sportzaak. Ik zeg, hebt u een sportbril van mij? Maar die zijn bijna niet meer te kopen. Iedereen heeft dus van die lenzen in. Maar ik ben een ouderwetse zak, dus ik wil een bril.
Ja.
Dus nu heb ik ook zo'n soort Edgar Davids-achtige... Het is bijna, hij zit helemaal zo om je ogen heen, heel strak.
En dan ook een bang mee beroven.
Achter met een elastiek zit hij. Maar het is wel, het gunstige is wel dat je vroeger had ik nog als een sportbrilletje, als je daar de bal tegen aankreeg, dan was ik natuurlijk geen kopper, want dat vind ik eigenlijk geen voetbal. Maar goed, dan had je wel eens een kras in je hoofd, omdat die bril dan gewoon keihard tegen je gezicht ging. En nu, ik vind het wel prettig. Ik bedoel, maar Joop van Dalen, dat is natuurlijk de brildrager alle tijden.
En, hebben jouw tegenstanders ook wel eens die bril van jou iets mee gedaan?
Ik weet wel nog, ik heb in Graaf Willem Vak gespeeld in Den Haag. In een legendarisch team met onder andere Rob Jansen, de zaakwaarnemer. En nog een aantal van die Piet Jol, de broer van Dick. En ik was best een irritante
Piet
voetballer.
Piet Jol gaan we de volgende keer misschien wel zeggen.
Ja, Piet Jol.
ik was best een irritante voetballer die probeerde met kappen en draaien mensen. Dat vond ik eigenlijk leuk. Als dat lukte, dan was mijn dag eigenlijk al goed. En ik had toch wel eens irritante bij de hand opmerking. En dan op een gegeven moment waren we er wel eens in Scheveningen of zo in voetballen. En dat die tegenstanders dan riepen, pak die met dat brilletje.
Ja, dat was makkelijk objecten.
En dan zei Piet Jolle zo, met die brilletje, daar blijven jullie vanaf. Op zijn Haags echt. Dus dat was wel...
En dat was leuk. Intimiderend genoeg.
Intimiderend genoeg. Als Piet Jolle dat zei, dan was iedereen, ging iedereen opzij.
Joop van Dalen.
Joop van Dalen, en nog één dingetje misschien. Hij is nog steeds best wel... fit volgens mij. Ik heb die documentaire die ik zag, die was van vorig jaar of jaar ervoor of zo. En hij, zijn vrouw is gestorven in 2000. Toen is hij heel snel weer, hij kon niet alleen blijven, dus heel snel weer met een andere vrouw. Zijn kinderen hadden daar in het begin even moeite mee, maar die waren echt nog in de rouw. Maar hij was vrij snel met een andere vrouw. En hij is er still going strong, volgens mij, de laatste informatie.
Nou ja, dat is ook waar zijn ze gebleven eigenlijk, hè? Of niet?
Een soort van. Joop van Dalen.
De brilstand van de week. Team Brilstand haalt een 0-0 uit het verdomhoekje en gaat op zoek naar legendarische, doelpuntloze puntendelingen uit de voetbalhistorie.
Edwin, je hebt er een gevonden? Nou ja, een legendarische puntendeling.
Ja, legendarische puntendeling. Die had je vroeger natuurlijk ook. Oh. Nou, het grappige is, komend weekend is er weer een aflevering van de klassieker. Hè? Dit keer waarschijnlijk niet beslissend voor het landskampioenschap. Hoewel, als PSV nog wat misstapjes begaat, dan kan Feyenoord misschien toch nog toeslaan. Dat is geloof ik de 204e aflevering van de klassieker.
Ajax Feyenoord.
Je zal dit niet geloven, maar het is maar twee keer in 0-0 geëindigd. De klassieker.
Dat in al die wedstrijden?
In al die wedstrijden, in 204 afleveringen. Dat is toch wel raar.
Ook een leuk weetje voor de luisteraars.
Ja, het is dus vaker 3-3 geworden, bijvoorbeeld.
Ja.
Of 5-0. Dan 0-0.
Nou, ik zou je niet naar een verklaring vragen, maar welke 0-0 heb je uitgekozen?
Ja, nou, en het grappige ook is, komend weekend is het dan Feyenoord-Ajax. Nou, die is nog nooit in 0-0 geëindigd.
Okay.
Er zijn twee 0-0'tjes uit de historie. In 78 eentje. En de laatste, die dan misschien nog wat verser in het geheugen zit, in 2015 in de Amsterdam Arena, toen nog. Tegenwoordig Johan Cruijff Arena geheten.
0-0.
0-0 Ajax Feyenoord. En daar stond ene Sillessen op de goal. He? Ook toen, of vooral toen, geen strafschop pakkend, maar sinds kort penalty killer. Puur sang. Lasse Schöne speelde ook nog bij Ajax. He? Die we ook nog zagen scoren laatst tegen PSV, nu in het shirt van NEC. Maar verder valt er over die wedstrijd niet heel veel te zeggen.
Maar dat is niet de bedoeling. Nee, het moet een legendarische...
Het moet een beetje legendarische... Maar legendarische hij is natuurlijk 0-0. Legendarisch, omdat het niet vaak voorkomt.
Oh ja.
De 0-0. Ja, dus in die zin... En Feyenoord was toen beter ook. Het was het jaar waarin PSV overigens kampioen werd. Ook met de straatlengte afstand, hoor. Het was het ene laatste seizoen van Frank de Boer.
Ja.
Bij Ajax. Hij was vier keer op rij kampioen geworden. En dit jaar was het...
Kenneth Vermeer had een omstreden overstap gemaakt van Ajax naar Feyenoord.
Klopt allemaal. En dat jaar kwam de klat er een beetje in bij Ajax. Feyenoord was ook beter die middag. Maar het bleef 0-0. Nou ja, het seizoen erop was het laatste dan van Frank de Boer. Hè, die na een 1-1'tje tegen de Graafschap zijn contracten inleverde. Maar 0-0. Ajax Feyenoord. De klassieke.
Ajax Feyenoord. Willem, heb jij wel eens een leuk... Ik vond 0-0 altijd vreselijk. Ik heb eigenlijk nog nooit een leuke 0-0 gezien.
Ja.
Ga je er rustig over?
Ja. Ik zit even te denken of ik een leuke 0-0 kan herinneren. Nou ja.
We hadden het in ons vorige seizoen hadden we het over Nederland-Zweden op het EK 2004. En die keken we toen terug. En dat was een en al aanvallen. En dat was echt een wonder. Dat is natuurlijk mooi als zo'n wedstrijd in 0-0 eindigt. Terwijl de kansen voor het oprapen
dan lagen. Is het wel leuk.
Tegenwoordig is er ook een statistiek voor.
Expected goals?
Expected goals.
Okay. Nu moeten we snel door. Willem?
Nou ja, ik weet bijvoorbeeld, ik werd 10 jaar. Dat was op 13 juni 1974. Toen was de openingswedstrijd van het WK. Later van Nederland zo succesvol. Mijn eerste WK als... Eigenlijk mijn eerste WK. Dus de allereerste wedstrijd ooit op een WK die ik gezien heb.
Mm-hmm.
Al mijn vriendjes op mijn verjaardag. Ik een leren bal gekregen. De vraag was, gaan we het voetbal kijken of gaan we buiten voetballen? Toch maar voetbal kijken. Brazilië tegen Joegoslavië. Brazilië was de wereldkampioen. Dus je zit met geweldig veel verwachtingen voor de televisie. En het werd een hele, in mijn ogen, best wel saaie. 0-0. En toen gingen we snel maar naar buiten. Maar je dacht, ja, is dat dan Brazilië waar je zoveel over gehoord hebt, die wereldkampioen zijn?
Ja.
Toen bleek ook dat ze natuurlijk in dat WK ook veel minder gingen spelen dan... Het was na Pelé en na al die andere grote spelers. Er waren er nog wel een paar over, maar het was toch een beetje saai.
Maar ik herinner me veel van die openingswedstrijden op WK's. 0-0. 0-0.
Ja.
Dat is zo. En op dat WK was ook nog Zweden-Nederland 0-0. Was ook nogal, hè, met de befaamde Cruijff-turn.
Ronnie Helmström.
En Ed Streum.
Ed Streum in de spits.
Dat Nederland ook best wel moeilijk. Ja, die Zweden ook best wel een paar goede kansen
klopt.
In die wedstrijd.
Ja, dat was ook... Maar ja, die kwamen ook nog een heel eind.
Eigenlijk na die wedstrijd begon het echt te lopen.
Ja.
Het liep natuurlijk tegen Uruguay ook al heel goed, want die waren natuurlijk best wel...
Intimiderend
ook wel goed. Hè. Die hadden een heel grote reputatie in het voetbalgebied.
Ja.
En die WK 74 is natuurlijk een podcast apart.
Johnny Rep 2 keer.
Het WK 74
die ontbrak bij die reunie overigens, hè? Johnny Rep.
En die wilde niet komen. Of die kon niet komen, maar die was er in ieder geval niet bij.
Nee.
Nee, daar gaat het volgens mij ook niet altijd even goed mee met Goudhaantje.
Van?
Met Goudhaantje.
Goudhaantje.
Van Herman?
Nee, Johnny Rep. Johnny Rep. Johnny Rep was Goudhaantje. Zo is in ieder geval de cirkel.
Ja, maar hij is vernoemd naar dat Goudhaantje van Herman Kramer, hoor.
Oké.
Snackbar Vicorelli. Lekker eten doet u in Snackbar Vicorelli. Want Vicorelli staat bekend om zijn pannenkoeken uit grootmoeders tijd. En natuurlijk de specialiteit reuzenbrochetten. Snackbar Vicorelli met zijn democratische prijzen aan de Vredelaan te Torhout is zeker uw bezoek waard. Een Fonds Populier staat garant voor een uitstekende service. Snackbar Vicorelli.
Feestelijke aanbieding van Horna Heilo, niet alleen voor de paasdagen. Tot en met 27 april zijn de Topic fruitsappen sterk in prijs verlaagd. De appelsap van 1,35 nu voor 99 cent. Jus d'orange van 1,65 voor 1,49. En de abrikozennectar van 1,99 voor 1,79. Topic fruitsappen. U weet wel, de sappen waar een thee onder de kroonkurk kan zitten. Zo'n kroonkurk geeft u recht op een 15-daagse vakantie met Topic Tours voor twee personen naar het bungalowpark La Siesta in Benidorm. Tot en met 27 april Topic fruitsappen in prijs verlaagd.
Oost-West, thuisbest. Brilstand opent deuren die voor anderen gesloten blijven en kijkt rond in de huizen van sterren uit heden en verleden.
Willem, jij bent in veel huizen geweest van de sterren.
Meestal ontvangen ze niet in huis. Hè?
Nee, een uitzondering maakte jouw vriend Louis van Gaal.
Mijn vriend zelfs.
Ja. Nee, je hebt een boek over hem geschreven. Ja,
voetbalvriend, laat het zo noemen.
Ja, dat was wel... ik ging hem toen interviewen in 2021, vlak voor de EK. Ik had eigenlijk niet gedacht, ik had hem een mail gestuurd. Ik heb Louis ook wel eens gewoon een mail gestuurd als het heel slecht ging met Nederland zelf al. En er stond Simon achter me, Simon Zwartkruis. Ik zeg, we gaan even Louis mailen. En dan mailde ik gewoon naar Louis, het land heeft je nodig. En alleen maar dat ene zinnetje. En dan zat Louis, Simon helemaal te kraaien van plezier dat ik dan ook gewoon op verzend drukte. Maar,
antwoordde hij
wel eens? Soms wel en soms niet. Maar het was wel eens een beetje verschillend. En hij zag er ook wel de luim van in.
Oh, gelukkig.
Maar toen ben ik hem gaan interviewen in Portugal. Dus in de Algarve. Ik ben even vergeten, het is niet Valle de Lobo. Maar het is daar vlakbij. Hij heeft eerst in Valle de Lobo gewoond. Toen is hij verhuisd. Hij woont op een soort van... Ja, het is een gated community, kun je het niet echt noemen. Want,
maar er staat wel een hek omheen waarschijnlijk.
Ja, er is wel, maar het is niet, je kunt er wel min of meer vrij makkelijk naar binnen. Nou, en hij stond daar, heeft heel mooi, het is een geweldig appartement. Schitterend echt. En ik kwam bij aan, ik kon het niet precies vinden. Dus ik was een beetje ik zag een tuinman of zo. Ik zeg, weet u Louis van Gaal woont? Ja, die woont daar en daar en daar. En die man die wees mij een beetje de weg. En daar stond Van Gaal al, zeg maar, op zijn dakterras. Met dat grote lijf. Stond hij zo'n beetje over die reling, hing die zo. En ik stapte uit, ik zwaaide even naar hem. En toen zei hij het eerst wat hij zei is... Je bent oud geworden.
Kopje met thuis.
Ja. Nou ja.
Louis wordt alleen maar jonger.
Ja. Uiteindelijk zijn we boven op dat terras gezeten. Aan een schitterend zwembad. Heel mooi zwembad. Truus kwam koffie brengen met ongeveer de gevulde koeken die hier ook liggen. Van die lekkere kleine gevulde koeken. We hebben daar uren gezeten met Guus Dubbelman, de fotograaf. Die op een gegeven moment natuurlijk altijd heel erg in discussie gaat. Want die weet altijd precies hoe het voetbal uitgevoerd moet worden. Mm-hmm. Dus het was heel erg leuk. En Van Gaal heeft me later nog een rondleiding gegeven. Zeg maar door zijn huis, in zijn werkkamer. Waar die dus een soort, wat trofeeën staan. Maar we ook...
Maar hangt hij zelf aan de muur bijvoorbeeld?
Nee, dat viel mij in zijn huis wel mee. Hij had daar echt een beetje de prijsjes en ook wel foto's, maar niet overdreven veel. Hij had vooral van ik een heel groot scherm van zijn computer, dat viel me op. En toen ging hij me even laten zien hoe hij dan, als er een stuk van een journalist binnenkomt, hoe hij dat bewerkt, zou ik maar zeggen.
Oh ja, als hij geïnterviewd is, bij hoe sommige, hij het gaat goedkeuren.
Ja, bij sommigen stond er wel heel veel rood in. Zeg maar, als je dat ingestuurd had voor je proefwerk op school, dan had je een 4 gehad, bij wijze van spreken. Ja. Dat heeft hij mij ook wel gegeven trouwens. Want ik heb voor dat boek heb ik een... heb ik hem een top 10 laten samenstellen. Ik zeg, Louis, kun jij voor het boek op het eind een top 10 samenstellen van wedstrijden die jij gecoacht hebt in je leven? Zei hij, nou ja, ik weet dat allemaal niet meer precies. Hij zegt, maar weet je wat, we gaan het zo doen. Jij gaat die top 10 maken en dan ga ik hem daarna nakijken. Dus ik heb gewoon gedacht, ik zit te denken, wedstrijden van Barcelona. Hoe moet ik nou een wedstrijd van Barcelona kiezen? Dus ik denk, nou ja, die wedstrijd zijn ze kampioen geworden. Ik pak die wedstrijd er maar uit, Real Zaragoza of zo. Maar hij ging dus mij bellen nadat ik dat door had gestuurd, dat werkstuk van mij. En zei die, je hebt een 6.
Nou, uit zijn mond is dat bijna.
Er stonden wel een aantal goede wedstrijden in, maar er moesten er ook een paar uit. Bijvoorbeeld de FA Cup finale heeft hij gewonnen met
Manchester United. Toen hij al ontslagen was.
Toen hij eigenlijk al ontslagen was. Ja. En zoveel druk en dat de spelers dan toch voor hem die cup won, dat vond hij een heel mooi moment. Dus die staat veel hoger dan wij gedacht zouden hebben. Mm. Maar goed, in het huis heeft hij ook ontzettend veel boeken. Bijna net zoveel boeken als Edwin Struijs. Hij heeft er zelfs alleen niet zoveel ruimte als Edwin Struijs. Dus hij heeft dan rijen gemaakt. Dus er staat dan de eerste rij en er staat, als je dan één boek wegpakt, zie je dat er achter nog een rij staat.
Oh, hij heeft een dubbele
rij. Dubbele dekking eigenlijk.
Ja. Maar vooral voetbalboeken.
Dan kon je eigenlijk de 5-3-2 al een beetje.
Vooral voetbalboeken. Want
ja, heel veel
sport. Hij heeft ook nog eens
veel. Hij heeft ze lang niet allemaal gelezen. Ja, ook van alles. En
Wijnkelder nog in de Casa van Gaal?
Dat weet ik niet. Denk ik eerlijk gezegd niet.
Slaapkamer gezien?
Heb ik ook niet gezien. Maar ik vond het wel erg leuk dat hij dan ook toen al bezig was met... Want wij gingen toen lunchen. En hij gaat dan... doet niet, weinig ontbijt. Een forse lunch. En dan avondeten doen ze bijna niet meer. Anders worden ze te zwaar.
Intermittent fasting.
Ja.
Wat gevaarlijk is, hoorde ik laatst overigens.
Dat weet ik
voor
niet.
Het lijf. Maar goed, dit geldt terzijde. Maar hij was ook daar verhuisd, omdat hij te dicht bij Ronald Koeman woonde.
Nou, volgens mij is dat niet... Want we hebben toen zelfs nog een keer...
Zou dat de reden zijn van de verhuizing?
Nee, volgens mij niet.
Voor Louis wel.
Ik vond het wel erg leuk dat hij later nog een keer... We hebben ook daar een keer rondgereden. Toen gingen we naar zo'n lunchplek toe. En toen ging hij dan in dat... reed hij daar ook door Vallende Lobo. We rijden even naar langs mijn oude huis. En toen zei hij ook, ja, daar woont John de Mol... En daar heeft Koeman gezeten. En daar heeft Beckham gewoond. En daar heeft... Dus dat was hij allemaal... En hij vond het dan echt mooi om dan ook aan te geven... dat zijn huis toch eigenlijk wel...
Het mooiste was.
Mooiste was.
En was dat een gezamenlijk zwembad of was dat alleen van hun?
Nee, dat zwembad was dus bij dat nieuwe appartement. Want hij is dus daar binnen Algarve is die verhuisd. Van dat Vallende Lobo naar het plaatje... wat ik nou even de naam niet van weet. En later ben ik dus wel met hem gaan eten... bij de presentatie van het boek... Toen was Bernique, mijn echtgenote, en Joshua, die waren ook mee. Toen mijn zoon, toen zijn we daar met hem. En dat was ook een ervaring op zich. Dat hele eten.
Lekker gegeten?
Ja, en dat hij dan iets buiten de kaart bestelde.
Want hij kende de...
Ja, hij zei tegen die eigenaar, vis op zout, dat moesten wij eten. En Truus was de enige die het niet nam, maar die zegt, ik heb het al vaak gehad, maar gaan jullie, het is erg lekker. Dus op een gegeven moment komt hij open dan met die vis, die zo dan helemaal op zo'n bord ligt. Vis op zout. En dan ziet Louis hoe wij...
Vis op zout?
Ziet Louis hoe wij dat aan het eten zijn. En dan op een gegeven moment zegt hij... Lekker, hè? Dan ziet hij ons gewoon smullen. En dan was hij was echt trots dat wij het ook lekker vonden. Nou, dat was echt heel erg leuk. En heel erg, was een heel erg geslaagde dag.
Ja. Jij hebt een andere kant van Louis van Gaal leren kennen. Niet alleen toen, maar...
Kijk, hij blijft natuurlijk wel altijd... als je een vraag stelt die hem niet bevalt... dan blijft hij altijd wel
scherp.
En dan blijft hij ook wel... Dus dan is hij wel hetzelfde. Maar hij is gewoon ook gewoon een hele warme, sociale... Kijk, hij vraagt gewoon ook allerlei dingen aan mijn zoon... die er een 16-jarige jongen gewoon bij zit toen. Dan vraagt hij gewoon of hij voetbalt en waar hij voetbalt... en geeft hem tips van dat moet je doen en... je mag best eens een keer een biertje drinken, maar niet te veel. Je
hebt niet het gevoel dat hij dan een rol speelt of zo om jou een beetje te behagen.
Nee, want kijk, ik ken Truus ook als een hele aardige, sympathieke vrouw. En die zou het niet met een ongelofelijke zak uithouden. Daar ben ik gewoon van overtuigd. Dus ik denk dat Louis gewoon een heel goed mens is. Alleen hij heeft een beetje door de jaren heen, is hij natuurlijk op die media een beetje afgeknapt. En wat begon al in de begintijd van zijn Ajax-tijd, toen ze allemaal om Cruijff waren aan het roepen. En als het publiek zijn zin had gekregen in de pers... dan was hij daar bij wijze van spreken na een paar maanden al ontslagen. En dan had hij helemaal niet de carrière gehad die hij nu had. Dus ik denk dat hij toen wel een soort schild om zich heen heeft gebouwd.
Ja.
Maar hij is,
als en later heeft hij de pers natuurlijk ook gebruikt om zich af te zetten.
En bij het WK zag je al dat hij veel leuker was. Hè? Want iedereen vond het voetbal nu opeens heel saai. Maar Van Gaal zelf was opeens een hele joviale, grappige man geworden.
Ja.
Dus nou ja, het is een... Het blijft een fenomeen en het feit dat je elke keer weer in de podcast weer andere anekdotes over hem kunt vertellen, dat zegt al hoe we hem eigenlijk missen nu. Ja, nu is die adviseur bij Ajax, dan had ik hem nog wel eens een keertje geappt.
Onzichtbare, ik
ben nu adviseur van de RVC alleen, dus ik ga een beetje buiten de publiciteit. Ik ga niet meer nou zeggen van ze moeten aantrekken of ze moeten dat doen. Dat doet hij niet meer.
Maar ik denk toch, de nieuwe trainer van Ajax, ik denk toch dat Louis daar een vingertje in de pap gaat krijgen.
Hij gaat natuurlijk wel, hij is adviseur van de RVC, maar dat houdt natuurlijk ook in dat hij adviseur is van de directie. Dat gaat natuurlijk, ze zullen ongetwijfeld, zal die Kroes nu ook met hem, of die heeft ongetwijfeld al een aantal keer met hem gepraat. En ze zullen het hebben gehad over trainers. Ze moeten nog een directeur transferzaken halen. Hij heeft natuurlijk al zijn invloed gehad door die Marijn Beuker en zo binnen te loodsen. Die hij goed kende van AZ nog. Dus,
welke trainer zou die bijvoorbeeld nu naar binnen kunnen hengelen? Die hij goed kent? Die Stuyvesant? Of?
Nou ja, ik bijvoorbeeld, mij valt ook wel op dat bijvoorbeeld, ik hoor dat bijvoorbeeld dat die Dave Vos wel eens genoemd wordt. Die dan trainer is van Jong Ajax. Ik denk, ja, maar waarom? Wat heeft die man dan? Ik bedoel, ik wil helemaal niks afdoen aan de kwaliteiten van Dave Vos. Maar je moet een ploeg helemaal opnieuw opbouwen. Moet je daar niet iemand voor hebben die wat meer ervaring
met
heeft?
Statuur.
Dus ja. Ik zie op de VI, zie ik dan zo'n kringetje staan. Maar ik vraag mij bijvoorbeeld af waarom Alex Pastoor daar niet tussen staat. Ik noem maar wat. Dat vind ik nou echt een trainer met een visie.
Die moeten we een keer uitnodigen.
Het is, het is ook nog
Alex Pastoor.
Hij heeft een eigen podcast. Hè?
Ja.
Ja, maar
hij
wil best een keer komen. Podcastervaring. Volgens mij,
ja, het is ook een trainer met... ja, het is A, een visie, maar ook een trainer die dit jaar bij Almere gewoon heeft gezegd... Oké, weet je wat, iedereen straks begon, toen ik vlak hier bijna aankwam, begon een wedstrijd van Almere op de radio. En dat wordt dan Getafe genoemd. Weet je wat, Getafe van...
Afbraakvoetbal
van Nederland.
Catenaccio, zeiden wij.
Hij heeft gewoon één opdracht. Dat is Almere City in het eerste jaar van de Eredivisie gewoon in de Eredivisie houden. En hij heeft de eerste 7 wedstrijden, geloof ik, hadden ze 1 punt of 0 punten.
Ja.
Nou, en nu op een gegeven moment heeft hij een vorm gevonden om punten te halen. En dan kun je met die club weer doorbouwen. Als ze dit jaar in blijven, kun je zeggen... Oké, misschien hebben we nu een beetje geld. Kunnen we 1 of 2 aardige spelers halen. En dan kunnen we iets beter gaan voetballen. Iets
dus
leuker
laat het
gaan
team
voetballen.
Spelen naar de mogelijkheden.
Ja, en dat heeft Ajax denk ik op dit moment heel erg nodig. Dus, en hij is nog in Amsterdam geboren ook. Het is een man met flair. Hij ziet er goed uit. Hij heeft ideeën over voetbal. Hij schakelt mensen in. Hij heeft Maduro heeft hij daar al... die was uiteindelijk zijn assistent. Die is nu assistent bij Ajax. Dus ik vind het een beetje gek dat er allemaal heel moeilijke namen worden genoemd. En dat hij er niet bij zit.
Waarvan akte? Was dit het mooiste huis in je loopbaan als voetbalverslaggever dat je hebt bezocht?
Dat weet ik niet. Nou, dat weet ik niet. Ik heb al, ja, bedoel, ik ben wel eens in het huis van DJ Drogba geweest. Ik ben in het huis van...
Dat is niet zomaar de eerste de beste.
Nee, maar ik ben in het huis van Sadio Mané geweest vorig jaar in Senegal. Ja, dat is veel indrukwekkender. Dan kom je gewoon in een dorp, Bambali in Senegal, waar 2000 mensen wonen. En waar allemaal mensen in zeg maar redelijk rieten dakjes, zal ik maar zeggen, hele eenvoudige huizen wonen. En dan opeens aan het einde van de straat, einde van het dorp, staat er echt een soort van, ja, bijna kasteel. En dat is van Sadio Mané, die daar helemaal niet is. Want die is voetballer bij Bayern München of waar dan ook. En dan mocht je daar naar binnen, we hadden dan geregeld op dat we naar binnen mochten. En overal zijn kamers en overal zitten familieleden, vrienden. Die zitten in die kamers. Die zitten daar gewoon een beetje en buiten onder de mango-boom heb ik nog met fotograaf Dubbelman weer gezeten. En dan werden we ontvangen door de burgemeester. En die ging dan iets vertellen over Sadio Mané. Ja, dat is veel indrukwekkender dan een van de grote huizen hier in Amsterdam. Want daar zijn er natuurlijk honderden van. Of in Portugal of waar dan ook.
Oké, dankjewel.
Ook op zoek naar 4 muren en een dak? Makelaar Hugteburg en de Vries uit Haarlem staat voor u klaar. Hugteburg en de Vries, Cronjeestraat, Haarlem.
Dit was vanuit Studio Struis in Haarlem alweer de 12e grote Hier Hou Hondenlul voetbalpodcast. Edwin Struis en ik danken Willem Vissers voor zijn zinvolle bijdrage tijdens deze reis naar andere, ik mag wel zeggen, turbulente tijden. Verloren voetbalzielen die nazorg nodig hebben of iets op ons aan te merken hebben, kunnen mailen naar brilstand@gmail.com. We bedanken producent Tom van der Hoeven, eindredacteur Heidi van Turenhout, regieassistent Joke Moenis en onze sponsors Hugteburg en de Vries, Axolon, Anko zelfrijzend bakmeel, Topic fruitsappen en niet te vergeten snackbar Picorelli in Torhout. En zeggen, Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende. Tot Brilstand.